Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 83 jaar is overleden Jan Simon van der Net, emeritus predikant van de gereformeerde gemeente. In verband met dit sterfgeval zingen wij Psalm 103. En daarvan het 8e vers: gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel. Haar schoonheid gaat verloren, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Leviticus. Daarvan het 16e hoofdstuk en daarvan de eerste 10 versen. Wij herzeggen nu Leviticus 16, de versen 1 tot en met 10, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 70... Mijn ijver heeft van smart mij doen vergaan, omdat uw woord zo schandelijk wordt vergeten. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen nu Leviticus 16, de eerste 10 versen. En de Heere sprak tot Mozes nadat de 2 zonen van Aaron gestorven waren. Als zij genaderd waren voor het aangezicht des Heeren en gestorven waren, de Heere dan zeide tot Mozes: Spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijden ga in het heilige, binnen de voorrang, voor het verzoendeksel dat op de ark is, opdat hij niet sterven, want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Hiermede zal Aaron in het heilige gaan, met een var, een jong rund ten zondoffer en één ram ten brandoffer. Hij zal de heilige linnen rok aandoen en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn en met een linnen gordel zal hij zich gorden en met een linnen hoed bedekken. Dit zijn de heilige klederen, daarom zal hij zijn vlees met water baden als hij ze zal aandoen. En van de vergadering der kinderen Israëls zal hij nemen 2 geitenbokken ten zondoffer en 1 ram ten brandoffer. Daarna zal Aaron de var des zondoffers, die voor hem zal zijn, offeren. Hij zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen. Hij zal ook beide de bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heeren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die 2 bokken werpen. 1 lot voor de Heeren en 1 lot voor de weggaande bok. Dan zal Aaron de bok op welke het lot voor de Heeren zal gekomen zijn, toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok op de welke het lot zal gekomen zijn om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des Heeren gesteld worden, om door hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaten. Tot zover.
Gemeente, de tekstwoorden op deze eerste Lijdenszondag zijn de u voorgelezen versen uit Leviticus 16. Leviticus 16, de versen 1 tot en met 10, waarvan wij nu alleen het tweede vers aan u voorlezen. De Heere dan zeide tot Mozes: spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te alle tijden ga in het heilige, binnen de voorhang, voor het verzoendeksel dat op de ark is, opdat hij niet sterve. Want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de hoge priester Aaron. En wij letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de zonen van Aaron. In de tweede plaats willen we letten op de schaduw in Aaron. En in de derde plaats willen we letten op de verzoening door Aaron. Dus wij staan op deze eerste Lijdenszondag stil bij de hoge priester Aaron. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats de zonen van Aaron. Het eerste vers waar gesproken wordt over het sterven van de zonen van Aaron. En we zullen erop letten wat dat te maken heeft met deze inzetting. Onze tweede gedachte, de schaduw in Aaron, de versen 2 tot en met 14. Jongens en meisjes, Aaron moest met offers ingaan in het heilige der heiligen. En hij moest met bijzondere klederen ingaan. En daarin was Aaron een type van de Heere Jezus Christus. Zijn schaduw, als iemand eraan komt en de zon staat achter ons, dan valt er een schaduw voor ons uit. En dan kun je zien, daar komt iemand aan. Wel, in Aaron kunnen wij zien, de Heere Jezus komt eraan. Hij is de schaduw van de Heere Jezus Christus. Hij is de Heere Jezus zelf niet. Dat zal duidelijk blijken uit de regels die de Heere hem oplegt. En onze derde gedachte, de verzoening door Aaron, de versen 5 tot en met 10. We lezen daar een samenvatting en dat wordt in de rest van het hoofdstuk. En als de Heer het geeft, hopen we daar in de komende tijd nog wel bij stil te staan, nader uitgewerkt. De gemeente, het lijden van de Heer Jezus Christus is in het Oude Testament voorzegd. Er zijn veel bijbelteksten aan te halen. Ik denk alleen al aan het overbekende hoofdstuk Jesaja 53, jongens en meisjes. Wat helemaal gaat over het lijden van de Heere Jezus, de knecht van de Vader. Maar het lijden van de Heere Jezus wordt niet alleen door tekstwoorden vermeld. Het werd in het Oude Testament ook afgebeeld. Er waren namelijk personen die op de Heere Jezus leken. Wij noemen dat typen van hem. En er waren ook in het Oude Testament ceremoniën. Ceremoniën waardoor de Heere Jezus en zijn werk werden afgebeeld. En bij een van die ceremoniën willen wij vanmorgen stilstaan. De ceremonie op de grote verzoendag. Die dag was in Israël heel belangrijk. Soms als er over die dag gesproken wordt, dan wordt het genoemd de dag. De dag. Het was dus de belangrijkste dag, zou je kunnen zeggen, voor het volk van Israël. Die gehouden moest worden op de tiende maand en op de tiende dag van de zevende maand. Leviticus 16, dat lijkt voor ons wel een vrij bekend hoofdstuk. Want jongens en meisjes, het gaat in dit hoofdstuk over de zondebok. En die uitdrukking die zul je vast wel eens gehoord hebben. Maar er staat veel meer in dit hoofdstuk. Het is niet zo'n gemakkelijk hoofdstuk om zomaar even na te vertellen wat er allemaal op die grote verzoendag moest gebeuren. En gemeente, dat leert ons op deze Lijdenszondag dat de verzoening met God, dat is geen eenvoudige zaak. Veel mensen denken daar veel te gemakkelijk over. Als we zien hoe de Heer Jezus onder het oude verbond, het volk van Israël, die verzoening heeft willen leren wat er allemaal moest plaatsvinden en hoe zij zich daaronder moesten gedragen, dan zullen we wel moeten beseffen op deze dag, verzoening met God, dat is niet iets wat zo heel gemakkelijk is. Dat moet precies gaan volgens de regels die de Heere daarvoor geeft. Verzoening, dat kan niet op de manier zoals wij denken dat het moet. Wij kunnen met elkaar verzoenen door elkaar de hand te geven. We praten er niet meer over, het is goed zo, we laten het achter ons. Maar gemeente, zo is het bij de Heere niet. Bij de Heere is alleen verzoening door voldoening. En daar hopen wij vanmorgen, maar ook in de komende weken, bij stil te staan. En de Heere sprak tot Mozes nadat de twee zonen van Aaron gestorven waren. De inzetting van de grote verzoendag is geweest na het sterven van de zonen van Aaron. Dat wil natuurlijk niet zeggen, als die zonen van Aaron zich niet misdragen hadden, dat de grote verzoendag dan niet nodig geweest zou zijn. Of dat de grote verzoendag dan door de Heere niet ingezet zou zijn, zeker wel. Maar er wordt hier gesproken over die zonen van Aaron, Nadab en Abihu, om te laten zien dat deze inzetting een ernstige achtergrond heeft. Het gaat over hoe iemand tot God moet naderen. En wat daarvoor nodig is, hoe Nadab en Abihu dat gedaan hebben en wat de gevolgen daarvan geweest zijn. En hoe hun vader Aaron dat moet doen en hoe wij dat zouden moeten doen. Heel belangrijk, gemeente, het gaat over het naderen tot God. Je hoort die uitspraak nogal eens, zeker aan het begin van een gebed, dat mensen zeggen, wij naderen tot u. En dan klinkt dat soms zo heel simpel, alsof je tot iemand die gelijkwaardig is nadert. Maar naderen tot God, dat is wat. Dat hebben Nadab en Abihu ook gedaan. En ze waren geroepen om dat te doen. Want ze waren zonen van de hoge priester Aaron. En zij waren ook priesters door de Heere aangesteld in zijn dienst. Maar zij naderden op een manier zoals het niet moest. Deze priesters mochten in het heilige der heiligen niet komen. We weten dat ook van de priester Zacharias, jongens en meisjes. Deze priesters moesten altijd voor het voorhangsel blijven. Ze mochten daar nooit achter komen. En voor het voorhangsel, daar heb je het heilige. En in het heilige, daar stond bijvoorbeeld het reukofferaltaar. Daar stond de gouden kandelaar en de tafel der toonbroden. Daar in dat heilige, daar is de engel Gabriël ook verschenen aan Zacharias. Wel nu, die twee zonen van Aaron, die waren geroepen om het reukoffer te brengen in het heilige. En ze namen hun wierookvaten. En ze deden vuur in die wierookvaten en ze legden wierookpoeder daarop, reukwerk. En zo gingen ze in om voor de Heere te verschijnen. Wij zouden zeggen, er was niks mis mee. Ja, toch wel, jongens en meisjes. Waar hebben zij dat vuur vandaan gehaald wat in dat wierookvat zat? De Heere noemt dat vreemd vuur. Er was in het huis van de Heere verschillend vuur. Er was vuur dat de priesters hadden aangestoken en dat ook weer uitging, dat nodig was bijvoorbeeld om het vlees te koken. En er was ook een vuur dat door de Heere was aangestoken. En dat was het vuur op het brandofferaltaar. Je zou kunnen zeggen, dat was hemels vuur. En dat vuur, dat mocht nooit uitgaan. Het vuur op het brandofferaltaar, dat moest altijd door de priesters brandende gehouden worden. En wat hebben nu die zonen van Aaron gedaan? Toen zij tot de Heere naderden, toen hebben zij ander vuur genomen, niet van het brandofferaltaar, maar vuur van een vuur dat de gewone priesters hadden aangestoken. En waarom was dat nou zo erg? Want Nadab en Abihu die zullen gedacht hebben, vuur is vuur, dat maakt niet uit. Jawel, dat maakt wel uit. Want dat brandofferaltaar, dat wijst heen naar de Heere Jezus Christus. We hebben daarvan gezongen. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik, kom, o Heer. Alle brandoffers wezen naar hem. En wat hebben zij nu gedaan? Ze hebben niet het vuur van het altaar genomen, maar vreemd vuur. Mag ik het heel eenvoudig zeggen? Zij naderde tot God buiten de Heere Jezus om. Buiten het brandofferaltaar om. En gemeente, wie tot God nadert buiten de Heere Jezus om, die zal ervaren dat God een verterend vuur is. En een eeuwige gloed. Want wat gebeurt er als die zonen van Aaron, het is de eerste dag dat ze hun dienstwerk mogen doen. Het is het eerste offer dat ze brengen. En dan gaat er vuur uit van het aangezicht des Heren. En die twee zonen, die worden verteerd door de Heren. Zo streng is de Heren. Je vader en moeder hebben wel eens gezegd, denk ik, je moet niet spelen met vuur. Dat is heel erg gevaarlijk. Voordat je het weet staat het huis in de brand. Met vuur mag je niet spelen. Wel, zo is het ook als het over de Heere gaat. Dat is spelen met vuur als we niet naar hem luisteren. Als wij zouden proberen met onszelf buiten Christus om tot de heilige God te naderen. Dat kan niet. Die twee zonen van Aaron, dat waren hele bevoorrechte zonen. Want zij zijn een stukje met Aaron de berg op geweest. Terwijl heel het volk daar achter het hek moest blijven, mochten zij een stukje mee de berg op en hebben zij meer gezien van de heerlijkheid van God dan de andere mensen. En dat had hen natuurlijk dubbel voorzichtig moeten maken. Maar ze hebben niet beseft hoe heilig dat God is. Ze hebben niet beseft hoe rechtvaardig dat God is. En de Heere die doet een ernstige sprake uitgaan om te laten zien, ik ben een heilig God. Dat is wat geweest voor de hoge priester Aaron. Wat was zijn reactie? Aaron zweeg stil, staat er in Leviticus 10. Hij boog voor de heiligheid van God. Aaron was een zondig mens, maar hij kende de Heere wel. Hij nam het niet op voor zijn kinderen, voor zijn zonen. Maar hij mocht zwijgen voor het recht van God. Wat lijkt Aaron op de Heere Jezus Christus? De Heere Jezus heeft ook gezwegen. Hij deed zijn mond niet open toen God kwam om zijn recht. Doch Jezus zweeg stil. Het werk van Aaron, dat moet ons heen wijzen naar die volmaakte hoge priester, waar ongetwijfeld Aaron op heeft mogen zien. Anders had hij nooit zo kunnen zwijgen in die zwarte dag in zijn leven. Onze eerste gedachte, de zonen van Aaron. We gaan naar onze tweede gedachte, de schaduw in Aaron. Want wat gaat de Heere nu doen? De Heere gaat hele duidelijke regels stellen over het naderen tot hem. En dan zijn er twee dingen heel erg belangrijk. De Heere zegt, dat mag alleen op de tijd door mij bepaald. En dat mag in de tweede plaats alleen op de wijze zoals het door mij is voorgeschreven. En dat gold niet alleen aan Aaron, maar dat geldt alle hoge priesters die aan Aaron zullen opvolgen. Alleen op de tijd door de Heere bepaald. Alleen op de wijze door de Heere voorgeschreven. De Heere dan zeide tot Mozes, spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijden ga in het heilige binnen de voorrang. Met het heilige wordt hier bedoeld het heilige der heiligen. Dat kunnen we zien aan die voorhang, binnen de voorhang. Voor de voorhang, daar heb je het heilige. En binnen de voorhang, daar heb je het heilige der heiligen. En daar mocht Aaron niet komen te alle tijden. Hij mocht daar niet zomaar ongevraagd binnenlopen. De Heere bepaalt een tijdstip en dat tijdstip, dat is de Yom Kippur, dat is de grote verzoendag. De gewone priester mocht er nooit komen, zijn hele leven niet. De hoge priester mocht er komen één keer per jaar. U zegt misschien wat vreemd, van een vreemde bepaling van de Heere. Wel, zelfs aardse vorsten hadden zulk een bepaling. Matthew Henry wijst naar het boek Esther, waar we lezen dat Esther niet ongevraagd bij de koning mocht binnenkomen op straffe des doods. Dus als er vorsten zijn die zo'n strenge bepaling kunnen maken, zou de heilige rechtvaardige God dat dan niet mogen doen? Jongens en meisjes, zie je in gedachten dat voorhang. En op dat voorhangsel, daar is een borduurwerk. En op dat borduurwerk, daar zien wij heilige engelen, cherubs. En de cherubs, de cherubijnen, die waken over de gerechtigheid van God. Wee degene die zomaar achter dat voorhangsel durft te kijken, die zal gestraft worden met de dood. God is een heilig God. God is een rechtvaardig God. Niet zomaar binnenlopen, Aaron, voor het verzoendeksel dat op de ark is, opdat hij niet sterven, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel. Wat was er nu precies, jongens en meisjes, in dat heilige der heiligen? Daar stond de ark, daar stond de gouden kandelaar, daar stond de... Wat was er nu precies in dat heilige der heiligen? Daar stond de ark. Herstel, daar stond de ark. En boven die ark, daar was een wolk. En die wolk werd genoemd de kaboot. De Shechina. In die Shechina, daar was de kaboot. En wat is de kaboot? Dat is de heerlijkheid des Heren. Dus de Heere zelf was in die wolk. Hetzelfde als in de wolkkolom en in de vuurkolom. De Heere woonde in dat binnenste heiligdom. De ark was als het ware zijn troon. En die wolk was het zichtbare teken van zijn inwoning. Geen wonder dat Aaron daar niet zomaar mocht binnenlopen. Want wie kan de Heere ontmoeten en leven? En daarom moest het op de wijze door de Heere voorgeschreven. Twee zaken schrijft de Heere aan Aaron voor. In de eerste plaats, Er moet genaderd worden nadat er offerdieren zijn verzameld. En in de tweede plaats, hij moest een bepaalde kleding aan hebben. En als je de Joodse traditie leest, dan hebben de Joden daar nog veel meer aan toegevoegd. De Joodse traditie schreef aan de hoge priester voor dat hij zich 7 dagen voor die grote verzoendag moest afzonderen in een kamer in het huis van de Heere. En dan moest hij bezig zijn met de heilige boeken. Dan moest hij lezen in Gods woord. En de laatste nacht, voor de grote verzoendag, mocht hij niet eens slapen. Dan moest hij zich de hele nacht verdiepen in de heilige boeken. Hij moest die nacht wakende doorbrengen. Waarom? Wel, de Joden beseften die grote verzoendag, dat is een hele gewichtige zaak. Die hoge priester die moet goed weten waar hij mee bezig is. Dat mag niet misgaan. Als hij maar de kleinste vergissing zou maken, dan loopt dat fataal af. Heel zijn gedachten moesten ermee vervuld zijn. Het moest precies zijn zoals de Heere had voorgeschreven. Hiermede zal Aaron het heilige ingaan met een var. We kunnen uit het vervolg lezen dat het gaat over het bloed van die var. Een jong rund ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Dus Aaron moest zorgen voor 3 bloedige offers. In de eerste plaats een var en een jong rund. En dat waren offers die Aaron moest brengen voor zichzelf en voor zijn familie. Dat laat zien dat Aaron ook een zondig mensenkind was en dat de priesterfamilie ook een zondige familie was. Het grootste offer, dat moest hij brengen voor zichzelf. Het grootste offer, dat moest hij brengen voor zijn eigen familie. Want iemand die een zondaar is, die kan niet voor een ander bemiddelen. Als Aaron dat offer niet voor zichzelf bracht, dan kon hij voor het volk geen hoge priester zijn. Daarom kunnen we zien dat Aaron de Christus niet is. Hij is een schaduw van de Christus. Christus hoefde geen offers dan alleen zichzelf mede te brengen. Aaron moet offers verzamelen. En het andere offer, een ram, die was bestemd om voor het volk te offeren, een brandoffer. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Dat waren de voorschriften voor het offer. En dan waren er ook voorschriften voor zijn kleding. Hij moest een linnen rok aandoen en een linnen onderbroek en een linnen gordel en een linnen hoed. De hoge priester had in het Oude Testament 3 soorten klederen. Hij had dezelfde klederen die de gewone priesters ook hadden. Dat waren witte linnen klederen waarbij alleen de hoed van de hoge priester anders was dan de hoed van de andere priesters. In de tweede plaats had die hoge priester hele speciale klederen die de hoge priester normaal mocht dragen. Jongens en meisjes, jullie hebben daar vast wel eens een plaatje van gezien. Dan ziet die hoge priester er zo mooi uit met allerlei kleuren. Dat is de moeite waard om dat te bestuderen. Hoe die hoge priester die prachtige klederen mocht dragen. Maar dat mocht niet op de Yom Kippur. Op de grote verzoendag mocht hij alleen witte linnen klederen dragen. En die linnen was een ander linnen dan de linnen van de gewone priesters. Het was een heel eenvoudig kleed, zou je kunnen zeggen. En waarom moest dat zo? Wel omdat God heilig is. Die klederen die wezen op de heiligheid van God en op de eenvoudigheid van de hoge priester. Voordat hij die klederen aandeed, moest hij zich eerst met water baden. De gewone priesters, als zij hun werk moesten doen, dan moesten zij hun handen wassen. En zij moesten hun voeten wassen en dat was genoeg. Maar de hoge priester op de grote verzoendag, eer hij deze kleren aandeed, moest hij zich geheel met water wassen. Het was zo'n heilig ogenblik. Daar mocht niet de minste onreinheid aan zijn lichaam of aan zijn kleren zijn. Een heenwijzing natuurlijk naar de heiligheid van de Heere Jezus Christus. Die volkomen rein en volkomen heilig was. Gemeente, wat blijkt nou? Op die grote verzoendag was de persoon van de hoge priester cruciaal. Want iemand zegt, u hebt het alleen maar over de hoge priester. U hebt het helemaal niet over de mensen. U hebt het helemaal niet over de kinderen. Nee, jongens en meisjes, op die grote verzoendag gaat het om die hoge priester. En het gaat over zijn werk. Het valt of staat met de hoge priester. Als de hoge priester het niet goed doet, als de hoge priester wordt afgewezen, dan is er geen verzoening voor het volk mogelijk. En dan zijn er een paar dingen die heel leerzaam zijn voor ons. In de eerste plaats, er mocht op die grote verzoendag geen mens bij het heiligdom zijn. Wij zouden zeggen vandaag, niemand mocht op die Sabbat naar de kerk komen. Er was er maar één en dat was de hoge priester. Zelfs de gewone priesters mochten op die dag bij uitzondering hun werk niet doen. Ze waren allemaal verbannen van het huis des Heren. En wat wilde de Heren daar nou mee leren, jongens en meisjes? Wel, dat wij door onze zonden allemaal, zonder uitzondering, ook de ambtsdragers, ook de priesters, allemaal, dat wij door onze zonden verbannen zijn van Gods aangezicht. Wij kunnen voor de Heren niet bestaan. Hebben wij dat ingeleefd? Gemeente, leer mij uw lijden recht betrachten, zingen wij misschien wel eens in deze dagen. Maar dat lijden recht betrachten, dat begint daarbij dat wij moeten leren dat wij uit de gemeenschap met God geraakt zijn. Dat wij van Gods heilig aangezicht verbannen zijn. Dat we niet bij hem kunnen komen, ja zelfs dat we niet bij hem mogen komen. Het was voor een ieder ten strengste verboden. Het tweede wat ik u mee wil geven, dat is, die grote verzoendag was een Shabbat. Ja, het wordt zelfs genoemd de Sabbat der Sabbaten. Het was de allerbelangrijkste Sabbat van het hele jaar. En op de Sabbat mocht het Joodse volk geen werk doen. En op deze Sabbat mochten ze natuurlijk geheel geen werk doen. Alles was verboden. Er was er maar één die aan het werk was en dat was de hoge priester. En wat leert ons dat? Dat leert ons dat de Heer het werk van de gewone priesters, dat de Heer het werk van de mensen niet kon gebruiken. Dat er maar één werk is dat voor hem telt als het over de verzoening gaat. En dat is niet ons werk, maar dat is het werk van de hoge priester. Zij moesten volkomen rust houden. En ieder die werk deed, die werd met de dood gestraft. En weet u wat ons dat leert, gemeente? Wij kunnen geen verzoening aanbrengen. Er is zoveel vorm van godsdienst waarbij mensen bezig zijn om zich met God te verzoenen. En dat doen mensen door hun eigen gerechtigheid. Maar wij kunnen ons niet met God verzoenen. Wij moeten met God verzoend worden. En om met God verzoend te worden, hebben wij een hoge priester nodig. Bent u zo wel eens gekomen? Aan het einde van al uw eigen werken. Zolang als wij onze werken nog waardig achten, zolang als wij daar nog waardij aan hechten, gemeente, dan zal deze hoge priester voor ons geen waarde hebben. Die eigen gerechtigheid, die levert maar één ding op. En dat is de dood. Want onze eigen gerechtigheid kan voor God niet bestaan. Sommige mensen denken dat je in de lijdenstijd heel veel moet doen. Weet u, wij moeten in de lijdenstijd leren dat we helemaal niets kunnen doen. Helemaal niets kunnen toebrengen om onze schuld te verzoenen. Alleen de hoge priester. Wat moeten wij dan doen? Wel, er staat in Handelingen 27 dat die grote verzoendag, dat was de enige vaste dag, de verplichte vaste dag in Israël. Men moest vasten. En het is heel opvallend dat het woord vasten in de Hebreeuwse taal gelijkheid heeft gekregen met het woord verootmoedigen. Dus wat vroeg de Heere aan het volk? De Heere vroeg verootmoediging. Verootmoediging. En dat moest uitkomen in het vasten, dus ja, het niet genieten van allerlei spijzen en drank en daarin opgaan. Wat een schril contrast, jongens en meisjes. Ik zat gisteren in de trein en ik dacht, wat zien al die mensen er toch raar uit, allemaal verkleed. Ik had er eerst geen erg in. En ze waren zo druk met elkaar, zo'n feeststemming. Toen dacht ik, oh ja, het is carnaval. Het is heel aangrijpend dat de wereld begint, de lijdenstijd, met carnaval. Met feest. En hoe beginnen wij de lijdenstijd? Wij zouden de lijdenstijd moeten beginnen en de lijdenstijd moeten doorbrengen met verootmoediging. Want zonder verootmoediging, gemeente, kan er geen verzoening zijn. Leer mij uw lijden recht betrachten. Dat is inlijven wat wij ons waardig gemaakt hebben. Hoe brengen wij de lijdensweken door? Zouden wij niet moeten vragen om ontdekkende genade? Om onze schuld te mogen leren kennen, niet alleen in de aanvang, maar te mogen leren dat we doodschuldige zondaren zijn. Die met onze ongerechtigheid en met onze eigen gerechtigheid helemaal niets kunnen aanbrengen om verzoening met God te brengen. Wij worden er buiten gezet. Wij mogen niet eens komen. Wij staan aan de kant. Kent u dat uit uw eigen beleving? Dat leert ons die grote verzoendag. Van God verbannen te zijn. We gaan aan onze derde gedachte. De verzoening door Aaron. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 79 en daarvan het vierde en het zevende vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En het zevende, zo zullen wij de schapen uwer weiden. Psalm 79, vers 4 en 7. Onze derde gedachte, de verzoening door Aaron. We hebben stilgestaan bij de persoon van Aaron. Hoe hij alleen maar tot de Heere mocht naderen. De verzoening door Aaron. En van de vergadering der kinderen Israël zal hij nemen 2 geitenbokken ten zondoffer en 1 ram ten brandoffer. Die ram die hebben we zojuist al genoemd. En bij die ram ten brandoffer moest hij nog 2 geitenbokken nemen ten zondoffer. Die geitenbokken die waren bedoeld voor de verzoening van het volk. En al die offers, jongens en meisjes, die wijzen allemaal heen naar de Heere Jezus Christus. Al die offers die zeggen iets over het werk van de Heere Jezus Christus. Hij zou zichzelf offeren. De Heere Jezus brengt maar 1 offer, dat is zichzelf. Maar dat offer dat is zo rijk dat er verschillende offers voor nodig zijn om te laten zien wat dat offer van de Heere Jezus allemaal inhoudt. En zo is hier sprake van meerdere offeranden. 2 geitenbokken ten zondoffer. Daarna zal Aaron de var des zondoffers die voor hem zal zijn offeren en zal voor zijn huis verzoening doen. Hebben we al gezien dat hij die 2 grootste offers voor zichzelf eerst moest brengen en voor de andere priesters. En daarna zou hij de beide geitenbokken nemen en die stellen voor het aangezicht des Heren aan de deur in de tent der samenkomst. Dus in gedachten dan zien we de hoge priester daar lopen met die 2 geitenbokken en dan staat hij daar bij de deur van de tent der samenkomst. En we weten uit de Bijbel dat is een hele gedenkwaardige plaats. De deur van de tent der samenkomst, dat is de plaats van het gericht. Het wordt hier ook genoemd voor het aangezicht des Heren. Die 2 bokken die worden gebracht voor het aangezicht des Heren. De ene bok is aan zijn rechterhand, de andere aan zijn linkerhand. En dan moet hij loten werpen. Want de Heere moet aanwijzen wat er met deze 2 bokken zal moeten gebeuren. 1 van die bokken moet worden geslacht en die andere bok die mag blijven leven. Gemeente, hoe zal het offer van de Heere Jezus Christus voor ons waarde krijgen als wij niet beseffen dat die plaats aan de deur van de tent der samenkomst onze plaats zou moeten zijn. Al die dieren die sterven moesten, die wijzen heen naar de noodzaak van ons sterven. Wij hebben tegen God gezondigd. Wij zullen met God verzoend moeten worden. En verzoening is niet iets wat wij zelf kunnen doen, maar verzoening is wel iets wat ons persoonlijk aangaat en waar wij deel aan moeten hebben. Kent u de noodzaak daarvan? De Heere brengt zijn kinderen ook op de plaats van het gericht. Daar wordt geleerd wat zij verdiend hebben. Dat zij verloren moeten gaan om hun eigen zonde en schuld onder het recht van God. Maar daar ook maakt de Heere plaats voor het offer van Christus. Voor het werk van deze hoge priester, uitgebeeld ook in die 2 bokken. Die 2 bokken, jongens en meisjes, die horen bij elkaar. Eigenlijk is het 1. Alleen voor ons, om het duidelijk te maken, is dat gescheiden. Het kan eigenlijk niet met 1 bok verteld worden wat de betekenis is van het offer. Die ene bok die zal moeten sterven en die bok is een teken van de noodzaak van het bloed dat gestort moet worden. En die andere bok die mag blijven leven en die zal straks de woestijn ingaan en die bok is een teken van het gevolg van de verzoening Als die ene bok door de Heere wordt aangenomen, dan zal die andere bok mogen worden weggezonden. En hoe weet Aaron nu welke bok dat hij moet nemen? Wel, dat wijst de Heere aan. Aaron moet loten werpen. Op het ene lot staat Yahweh, Heere. En op het andere, op de andere loting, daar staat Azael. En dat is niet zo heel eenvoudig wat daarmee bedoeld wordt. Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Maar de meest eenvoudige verklaring is dat Azael betekent hij die wegdraagt. En dat die bok die aangewezen werd voor Azael, dat dat de weggaande bok zou zijn die gestuurd werd naar een woest en herbergzaam gebied. En die bok die kwam nooit meer terug. En wat was nou de betekenis daarvan? Die ene bok die zorgde voor de verzoening, jongens en meisjes. Daar was bloed voor nodig. En die andere bok die droeg als het ware de zonde weg. In het land van de vergetelheid kwam nooit meer terug. Een bewijs dat de Heere het offer had aangenomen. Alles wijst heen naar het offer van Christus. Dat offer is ter betaling, maar dat offer dat is ook ter verzoening, ter vergeving. Die vervulling van die schaduwdienst die kunnen wij lezen in Hebreeën 9. Daar zien we dat dit alles heen wijst naar Christus, het heilige der heiligen, wijst naar het hemelse heiligdom. De priesters mochten niet naderen zonder offer. Christus kon niet naderen tot zijn vader dan totdat hij zichzelf geofferd had. Hij heeft uitgeroepen aan het kruis op Golgotha: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Eer dat er voor hem een toegang was. En toen hij het uitgeroepen heeft, jongens en meisjes, het is volbracht. Toen is het voorhangsel waar we net van gehoord hebben, dat is gescheurd van boven naar beneden. Toen heeft de Heere Jezus in zichzelf een toegang mogelijk gemaakt naar het hemelse heiligdom. Gemeente, het gaat vanmorgen over het naderen tot God. En wij zijn begonnen met Nadab en Abihu. En wij hebben gezien dat zij tot God probeerden te naderen op hun eigen wijze. Het leek er allemaal precies op, maar het was niet zoals de Heer het had voorgeschreven. En het had dodelijke gevolgen. En dat is de boodschap in deze lijdenstijd. Het gaat over het naderen tot God. Wij zijn van God verbannen. En er is een afstand tussen God en tussen ons, die kunnen wij niet meer overbruggen. En als wij dat nu proberen op onze eigen manier, dan zal de Heere daar nooit tevreden mee kunnen zijn. En dan zal blijken, onze God is een verterend vuur. De zonde moet verzoend worden, de zonde moet weggedragen worden. En dat gebeurde hier door die dieren, maar die wijzen heen naar de Heere Jezus Christus, die dat alleen maar voor ons doen kan. Buiten hem, gemeente, komt het nooit goed. Buiten hem is er geen herstel mogelijk, hoe vroom dat we ook zijn. En hoe hard dat wij ook bidden, en hoe goed dat wij het ook bedenken te bedoelen. Buiten deze hoge priester is het een verloren zaak. Alleen hij kan door zijn bloed verzoening aanbrengen. Alleen hij kan door zijn betaling de zonde dragen buiten de legerplaats. Buiten de heilige stad waar ze door de Heere niet meer worden gedacht. En nu komt de prediking van morgen tot ons. Laat u met God verzoenen. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Wij bidden u, alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen. Nee, goed luisteren. De apostel zegt niet, verzoen u met God. Verzoen u met God, want gemeente, dat kunnen wij niet. Daar valt de mens schoontjes buiten. Alles wat wij denken aan te brengen, wordt door de Heere afgekeurd. En als wij niet meer hebben dan hetgeen dat wij zelf meebrengen, dan zal ons einde zijn als het einde van de zonen van Aaron. De lijdenstijd is ook een hele ernstige tijd. Laat zien, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Daarom moeten wij aan haar, of door onszelf of door een ander, volkomenlijk betalen. Laat u met God verzoenen. Laat u. Dus dat is niet een actie van de mens zelf, maar daarin is de mens, zou je kunnen zeggen, lijdelijk. Hij moet verzoend worden. En dan zegt iemand, dominee, wat raadt u ons dan? Wel, dat hebben wij gehoord, verootmoediging. U zegt, ik heb geen last van mijn zonde, ik voel mijn schuld niet. Vraag om ontdekkend licht. Want u zou nog zoveel preken over de grote verzoendag kunnen horen, maar zolang als u geen schuldig mens bent, zal het voor u geen waarde hebben. Zult u zich ook niet voor God verootmoedigen, uzelf mishagen en uw gerechtigheid buiten uzelf gaan zoeken. Vraag of de prediking in deze lijdenstijd ook ontdekkend mag zijn voor uw verloren ziel. En u, die met zonde en schuld beladen over deze wereld gaat en niet weet hoe het goed moet komen. We hebben het gehoord vanmorgen, wat vraagt de Heer? Verootmoediging. Dat moest het hele volk van Israël leren. Zij moesten er buiten staan. Verootmoediging, vasten en bidden. Beseffen wat wij verdiend hebben. En als rechteloze mensenkinderen God om genade smeken. Laat u met God verzoenen. Dat betekent dat alles van ons ertussen uit moet. Opdat dat werk van die hoge priester alles voor ons mag worden. Het is de enige weg die er is tot God. De Heer Jezus Christus heeft gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. In het Oude Testament bracht Aaron dat offer voor het hele volk. Dat is ook het onderscheid tussen het offer op de grote verzoendag en de andere offers. Dit offer was voor het hele volk. En oud-testamentisch mocht daar het hele volk van Israël in delen. Het is eigenlijk net als het Pascha. Het hele volk van Israël mocht aan het Pascha deelnemen. Het was schaduwachtig. In het Nieuwe Testament is dat anders, gemeente. Wij zullen er persoonlijk deel aan moeten krijgen. Laat u met God verzoenen. Dat we niet zouden rusten tot we die meerdere van Aaron mogen leren kennen. Die volmaakte hoge priester. Die geen offers nodig heeft, maar die zichzelf offert. Die waarde krijgt voor schuldigen, voor doodschuldigen, voor verbannen mensenkinderen. Die niet weten hoe ze met God verzoend moeten worden. We kunnen in deze preek niet alles zeggen, omdat we ook in de komende weken bij Leviticus 16 behopen stil te staan. Maar ik hoop dat de boodschap van deze morgen al genoegzaam mag zijn. Als in hoofdtrekken getekend werd wat er nou moet gebeuren tussen God en tussen onze ziel. En dat wij dat lijden van de Heer Jezus Christus recht zouden mogen betrachten. Amen.